Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de Grote Podcastlas.
Elk roman is een proeftuin.
Ja.
Dat miste ik hier heel erg.
Ik ben helemaal met Ellen eens.
Wat denk... fijn. Joost, ziekjes?
Oh, nee,
ik heb ook MDMA en een radler gedaan.
Ik denk ook dat we daarom...
Niet zeggen dat ik een radler drink.
Oh, tune. Ik zit net. Dan moeten we al. Welkom bij Boeken FM, de podcast van Das Mag en de Groene Amsterdammer over boeken en de inhoud ervan. Deze week Serotonine van Michel Houellebecq. Een maandje geleden verscheen de Nederlandse vertaling van de roman over een werkloze, eenzame, depressieve Fransman die zich beklaagt over de stand van het land en de liefdes die hij uit het oog verloren is. De meningen over de zevende roman van Houellebecq waren al gauw verdeeld. 5 sterren, zei de Volkskrant. 5 ballen, zei het NRC. Lauwe prak, schreef Cyril Offermans in de Groene Amsterdammer. Hoogste tijd om zelf een oordeel te vellen. Ik ben Peter Buurman en ik praat vandaag over Serotonine met literair columnist van NRC. Ellen Dekwits.
Bonjour.
En redacteur van de Groene Amsterdammer, Joost de Vries.
Hi, Peter.
Welkom. Goed dat jullie er zijn.
Ja, fijn om er weer te zijn ook. It's been a while.
Ja, hebben jullie, toen jullie op de boekenbal waren, hebben jullie hem toen nog gezien?
Ja.
Want hij was er opeens.
De hele tijd heb ik hem gezien.
Ja, ik heb ook even met hem gepraat. Ik zei sorry toen ik in de weg stond, toen mensen een foto van hem wilden maken. En vervolgens durfde ik ook niks tegen hem te zeggen. Want ja, ik was bang dat het niet goed was wat ik zou zeggen. De grap was dat hij de hele avond wel omringd is door anderen. Maar ik weet niet of zij hun werk hadden gelezen.
Nou, grappig is, dan heb jij hem anders meegemaakt dan ik. Dat vond ik dus zo een beetje pijnlijk bijna op het boekenbal. Ik kwam hem de hele tijd tegen. Hij was daar met zijn nieuwe, aanzienlijk jongere vrouw. En hij was de hele tijd, ik heb hem met niemand zien praten. Iedereen stond zo van een afstandje naar hem te kijken. Ik vond het best een beetje eenzaam overkomen.
Oh, nou, ik was...
Maar misschien heb jij dus beter meegemaakt. Ik had een beetje medelijden met hem eigenlijk.
Oh, woe, nee. Nou ja, goed. Ach, de multimiljonair met een knappe jonge vrouw, I don't care. Maar ik stond op het rokersbalkon, de ene sloft aan de andere weg te passen. En daar was Houellebecq ook. En die had toen echt wel plezier. Ook met Martin de Haan, hè, zijn vertaler, was erbij. Dat is ook een beetje zijn bodyguard, denk ik, die avond. Om voor al te grote fans te behoeden. Op het boekenbal liep een vriendin van ons allemaal Matthijs rond in. En omdat het thema moeder de vrouw was, een gouden jurk met daar een enorme zwangere buik. En toen zij op het terras begon te ketting roken, zei Houellebecq dat ze dat niet moest doen als ze zwanger was.
Okay.
Ja, okay. Dus hij zit iets...
Kijk eens aan. Maar gewoon een hele vaderlijke, verantwoordelijke man te zijn, Houellebecq.
Maar Ellen, als ik jou zo erover hoor praten, was jij een beetje starstruck?
Nou, ik was wel. Kijk, ik hoorde natuurlijk gewoon pas een half uur van tevoren. En ik dacht, oh gosh. Ja, ik ben wel heel... Ik heb alles gelezen. Ik ben heel erg fan. En ik was ook... ik was 18 toen ik mijn eerste roman van Houellebecq las. En dat schrijven heeft echt wel een deel van mijn denken als adolescent en als volwassene ook wel echt gevormd.
Oké. Okay. En jij, Joost?
Ja.
Nou, grappig. Dit was mijn tweede ervaring met Houellebecq persoonlijk. Dat ik werkte toen net bij De Groene. En toen was in 2007. Toen bestond De Groene 130 jaar. En toen hadden we de avond van De Groene Amsterdammer in de stad Schouwburg. En hij was een van de hoofdgasten. En toen waren we met de opbouw bezig van het podium. Of tenminste de organisatie van tevoren. Je weet hoe het gaat. Middag kwam hij langs. Hij gaf iedereen een handje. Hij was gewoon zo best wel aardig. En vervolgens zei hij, ja, ik ga nog even naar mijn hotelkamer. Ik ben zo weer terug. En toen kwam hij dus terug van zijn hotelkamer. Het had een soort van hele grote parka met capuchon gewoon zo over zijn hoofd. En was hij totaal niet meer aanspreekbaar. En toen werd hij dus geïnterviewd. En toen presteerde hij het om gewoon op elke vraag eerst een hele lange stilte te laten vallen. En dan dacht hij blijkbaar over de vraag na. En dan zei hij als antwoord, na een minuut, zei hij, oui et non. En dat was het gewoon de hele tijd. En de mensen in de zaal werden ook gek. Hele gekke avond was het sowieso. Want er was een kunstenaar gevraagd om kunstwerken te maken tijdens dat interview met hem. En de kunstwerker zat aan een tafel te werken en een camera filmde het van boven en het werd dan geprojecteerd op een scherm. En zo is van zalm was zijn vagina's aan het vouwen. Dus wat er zijn in beeld zo'n tafel die zich langzaam vulde met vulva's, met zalmvulva's. En op een gegeven moment, dat gesprek ging wel prima, op een gegeven moment kwamen de vragen uit de zaal. En toen werd er echt nog specifiek gezegd van, zijn er vragen. En met vragen bedoel ik vragen met een vraagteken aan het einde van de zin. Niet een statement. Maar echt de ene na de andere persoon stond op en begon hem, nou, niet per se uit te kafferen, maar wel gewoon zo'n boos statement te maken.
Nee. Wow, waarover dan?
Nou ja, gewoon over van alles. En,
dit, want dit was 2007.
Dit was 2007, ja. Toen was hij natuurlijk ook al heel uitgesproken. Dus dat hing zo'n hele gekke avond. En toen, na afloop, zat hij in de Schouwburg gewoon op een bankje of op de trap te roken. En de ene na de andere vrouw kwam op hem af. Dus dat was heel merkwaardig.
Met goede of kwade intenties, Joost? Want hij sommige vrouwen haten hem, andere vrouwen...
Nee, dit waren, laten we zeggen, goede intenties, ja. Ik geloof dat hij redelijk...
Maar voordat de microfoons aangingen, zei Ellen tegen mij van, we moeten wel een onderscheid maken tussen de auteur en de publiek figuur. En Joost, je hebt het nu even over de publiek figuur gehad, maar als
auteur... sluit het niet heel erg bij elkaar aan.
Nou, dat zou ik niet zeggen. Dat zou ik echt niet zeggen. Hij spreekt zichzelf in interviews, sprak zichzelf, want hij geeft nog amper interviews, sprak zichzelf tegen. Hij is bereid om statements te maken, om mensen ook op de kast te jagen.
Hij spreekt zichzelf heel vaak tegen, inderdaad.
Ja. En hij provoceert graag, dat heeft hij ook in zijn essays, weet je wel, dat het een doel dient en zo. Dus hij is ook in zekere zin onkenbaar en ook ongrijpbaar. Kijk, dit is ook dus iemand die op een gegeven moment een paar jaar geleden verdween. Hè? Toen was volgens mij de kaart in het gebied.
Ja, dat hij een laatste interview gegeven, toch?
Nee, hij was verdwenen. Echt.
Oh. Ja. Futsi, zo van, weet je wel, waar is Wally? Nee, waar is
Michel? Hij zou een optreden geven in Nederland. Ja. En niemand kon contact met hem krijgen. Zijn agent wist het niet. Zijn vertaler wist het niet. Hij was spoorloos.
Ja, dat was een beetje net zo'n crisis als toen Waar is Diri weg was. Weet je wel, iedereen in rep en roer. Uiteindelijk is hij gevonden. De omstandigheden of de redenen erachter zijn eigenlijk schimmig gebleven. Maar ja, de man, weet je wel, hij speelt het spel, denk ik wel mee.
Maar eigenlijk was mijn vraag veel simpeler. Namelijk, ik wilde gewoon weten, heb je veel van hem gelezen, Joost?
Ja, ik heb al zijn romans gelezen.
Oké, en Ellen ook, begreep ik.
En CSS.
En voor mij is dit wel echt een schrijf... Ja, ik heb ook zijn brieven gelezen met Daniel Benny of BHL.
We zijn aan het overbieden. Mag ik dan onderbieden? Dan mag ik onderbieden. Dan speel ik gelijk open kaart. Dit is het eerste dat ik van hem gelezen heb.
Dat vind ik interessant.
Dat is fascinerend.
Stop. Wat wist jij voorheen? Wat was het imago van Houellebecq dat tot jou als non-lezer voor dit boek... Nou, tot je was doorgedrongen?
Kijk, ik vind zo'n anekdote van Joost... had me denk ik weinig... verbaasd, omdat ik hem denk ik wel herkende als provocateur. Mm-hmm. Maar dat is dus eigenlijk zijn publiek figuur, mm-hmm. Zou je kunnen zeggen. En ik heb natuurlijk wel die interviews met hem gelezen. Maar ik dacht net dat we het daarover hadden. Want hij heeft toch 2 jaar geleden een keer gezegd van... Ik stop ermee, ik ga niet meer schrijven of zo.
Nee, maar hij doet van die interviews dan... Het ene moment geeft hij een interview, zegt hij... Nou, Donald Trump is de beste president die Amerika ooit heeft gehad.
Ja, dat heeft hij naar aanloop naar dit
een week later zegt hij in een interview... Ja, Donald Trump is een clown. En het is iemand die gewoon heel erg tegen zichzelf ingaat ook de hele tijd.
Maar Peter, maak je redenatie even af. Ja. Als je zei, nou, 61 geloof je in hem als provocateur...
Nou, dat was de reputatie van hem die ik kende. En verder, ik had natuurlijk wel studiegenoten die hem lazen... Die vaak wel enthousiast waren. Die hadden wel zoiets van, dat moet je toch ook wel eens doen. Maar wat ik eigenlijk dacht... en misschien zit het in andere boeken meer dan in deze... dat ook vaak science fiction wel genoemd werd... als het over zijn boeken ging. En dus ik verheugde me daar een beetje op. En het is ook niet helemaal precies duidelijk... in welke tijd dit boek zich afspeelt, maar... Sci-fi zou ik hem ook weer niet willen noemen.
Nee, maar
dus
dan moet je De Mogelijkheid van een Eiland lezen. Dat gaat echt
of
over klonen.
Dat
gaat echt over klonen en speelt zich in de toekomst af.
Soumission, Onderworpen. Het laatste roman is een dystopie over Europa een soort nieuw Romeins Rijk wordt onder een islamitische heerser.
Ja, maar het probleem zeg maar is eerder dat... Hij kan je niet ontgaan. Dus ook als je zijn boeken niet leest, heb je wel een beeld van hem. Maar ik vond het daarom wel leuk om hem een keer te lezen. En om te kijken of dat beeld dan eigenlijk klopt.
Nou, wat vond je ervan? Zullen we daar meteen even op ingaan?
Oh, moet ik nou meteen... Ik dacht dat we dat aan het einde van de podcast altijd deden.
Nou nee, ik wil weten. Jij hebt je Houellebecq-ontmaagding gehad, Peter.
Vertel iets over het boek.
Als we nu het boek in gaan duiken, dan moeten we misschien eerst samenvatten waar het over gaat.
Maar mag ik eerst even nog dit zeggen? Dat vind ik namelijk altijd fascinerend met Houellebecq. Je hebt heel vaak, als je aan mensen vraagt, wat vind je de beste Houellebecq? Dan noemen ze altijd of platform... of elementaire deeltjes. Mm. En dat hangt er dan altijd van af. Ja, het is een beste boek. Maar daar kunnen we het zo over hebben.
Gaan we het zo over hebben, ja.
En dat heeft er heel erg mee te maken... welk boek van hem las je het eerst? Ik las voor het eerst Platform. Daar was ik echt totaal van ondersteboven. Daar had ik echt nog nooit zo'n soort boek gelezen. En met heel veel andere mensen... het boek daarvoor, dat was eigenlijk zijn grote internationale doorbraak. Dat was elementaire deeltjes. Als je dat als eerste las, is dat vaak. Soms is het ook een soort schrijver die gewoon, als je hem voor het eerst leest, en misschien heb je het bij dit boek wel minder dan bij die andere boek hoort, weet ik niet. Als je het voor het eerst iets van leest, is dat gewoon heel anders dan wat je gewend bent. En is die eerste ervaring daardoor ook vaak het krachtigst en blijf je het meeste bij.
Oh, dat, die redenatie snap ik. En ook omdat, Peter, bij Houellebecq is het zo, er is een aantal constanten in zijn werk. De hoofdpersoon is altijd een wat droeve 30-plusser, vaak nog een 40er midlife crisis.
Oh ja, dat is ook een van de dingen die ik wist.
Dat zit,
ja.
zit er altijd in. Ook altijd de notie dat we in de blessuretijd leven van het westers liberalisme. Het kapitalistische systeem brengt onnodige competitie tussen mensen onderling met zich mee, waardoor de sociale cohesie verdwijnt en iedereen geïsoleerd en depressief is. En alles is, kijk, het hele denken van Schopenhauer is natuurlijk ook gewoon hetgeen wat dit werk doorcijpelt. En alles is geperverteerde wil. Waar Schopenhauer zegt eigenlijk in navolging van Boeddha, het leven is niet meer dan begeerte, een soort levensdrift, is het in de dystopie die Houellebecq in elk boek eigenlijk schetst, een consumptiedrift die mensen nodeloos ongelukkig maakt. Dit was het einde van de...
Maar ja, goed, en wat we bij hem heel erg inzetten, het is een soort van vervolmaking of een soort van extreem doorvoeren van het kapitalistische idee.
Nou, van het liberale idee.
Alle relaties in je leven zijn ook onderhevig aan vraag en aanbod. Aan wie is het meeste waard? Het gaat heel erg over, dat is ook iets waarmee hij een bepaalde manier de troep voor was, eigenlijk heel erg kritiek op de Sweetland, over de generatie van 68, met de vrije liefde en het openbreken van de moraal, waardoor heel veel kinderen eenzaam zijn achtergebleven, waardoor een enorm hedonisme centraal is komen te staan in de westerse maatschappij.
Maar, dit zijn inderdaad dat allemaal
de,
dingen
de vaste kernen.
Die je al wist, ook het boek.
Maar dit zijn allemaal dingen die ik herken uit dit ene boek van hem dat ik nu gelezen heb.
Nou, er komt nog één ding bij wat je ook gaat herkennen. Vrouwen en homoseksuelen wegzetten als inferieure diersoorten. Komen straks nog even op wat we daar als vrouwen, ik daar als vrouw van vind. En natuurlijk de notie dat seks tot niet alleen genotsdrift is, maar ook narcistische drift. Je hebt niet zozeer seks omdat je een orgasme wil, maar gewoon omdat je dan weer iets van je lijst af kan strepen.
Ja, kunnen we dan nu naar dit boek? Naar dit boek, ja, concreet.
Ja. Waar gaat het over?
Nou, het heet serotonine.
Wat is dat, serotonine?
ik denk dat je het heel simplistisch kunt samenvatten. Ik heb hier natuurlijk niet voor gestudeerd, maar je kunt het heel simplistisch samenvatten als het gelukshormoon. Oh, je hebt er wel voor gestudeerd, zeg je.
Nou ja, ik heb gebeduisd in psychologie, maar inderdaad het gelukshormoon, nou ja, waardoor je verbinding met anderen legt en je zelfwaarde een lekkere chemische basis heeft.
Ja, maar je hebt in dit boek heb je een hoofdpersoon, Florent Claude, ik ben zijn achternaam vergeten.
Labrouste,
die heeft daar een tekort aan. En hij krijgt een pilletje voorgeschreven.
Nou, niet zozeer een tekort, maar hij kan gewoon niet omgaan met de eisen en de druk van het leven. En dat maakt hem depri. Er is nergens echt eerder in het boek sprake van dat hij als kind bijvoorbeeld heel depri was, als adolescent. Yeah. Het wilde allemaal net niet. Hij had twee totaal op zichzelf gerichte ouders.
Yeah.
Maar hij gaat het gebruiken omdat hij op een gegeven moment niet meer met mensen om kan gaan.
Ja, 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 precies. Maar hij heeft dus, hij krijgt een pilletje om de serotonine op pijl te houden.
Ja, en het pilletje, dat is even belangrijk. Sorry Peter, ik ontbreek je even, maar het is een fictief middel. Het heet Captorix. Ja. Ik dacht van...
googlen.
Ik slik sinds mijn 9 nog veel op hoofdzaak. Dus ik dacht, dit klinkt interessant, dat je wel 0 bijwerkingen. Dit bestaat helaas nog niet, maar het is een antidepressief omdat het niet in de hersenen zorgt voor een verhoogde serotonineafgifte, maar in de darmen. En dat is interessant. Huidige onderzoeken wijzen ook uit dat het gros van de serotoninesynthese in het lichaam in je buik plaatsvindt.
Ja, maar geen bijwerkingen,
En dan is de slotzin van...
Nou, aanvankelijk. Minder bijwerkingen wordt in het boek gezegd. Ja, natuurlijk, die bijwerkingen worden verschrikkelijk. Zijn piemeltje blijft hangen.
Ja, dat wil ik net zeggen inderdaad. De slotzin van het eerste hoofdstuk is meteen heel goed. De meest voorkomende krijg je eerst een hele duidelijke... Eerst een paar pagina's gewoon heel feitelijke wetenschappelijke onderbouwing hoe Captorix wordt gemaakt. En dan staat er inderdaad de meest voorkomende nadelige bijwerkingen van Captorix waren misselijkheid, verdwijning van de libido en impotentie. Van misselijkheid heb ik nooit last gehad.
Ja.
Met andere woorden...
Ik ook niet.
Dat is het eerste hoofdstuk, toch? Dus dan,
daarmee wordt op scherp gezet.
Je weet meteen met wie je te maken hebt. Dus je hebt een oude ongelukkige man. Of nou, oud, hij is in de 40.
Midlife, ja.
En hij besluit op dat moment te verdwijnen ergens. Daar komt het boek in beweging. Hij gaat weg bij zijn huidige vriendin. Die laat hij achter zonder iets te laten weten. En gaat vanaf dat moment zwerven. Hij gaat rondzwerven. Ergens in het boek wordt gezegd dat hij een soort stervend dier is dat op zoek is naar een plek om
dood te gaan.
En Want heel lang vraag je je wel af van wat is hij eigenlijk aan het doen? Waar gaat hij nou eigenlijk precies heen? Dat vraagt hij zichzelf ook wel af. Worden verschillende verklaringen voor gegeven. Wat hij nou, of dat doet hij zelf eigenlijk. Wat hij nou eigenlijk aan het doen is. Waarom hij wel naar sommige plekken reist. En waarom hij niet naar andere plekken reist. Hij gaat wat oude geliefdes af. Maar, en daar had ik het idee. Dit is pas op pagina 200 van de 300. Daar had ik het gevoel van, oh, nu hier gaat het om of zo. Hij komt bij een oude studievriend van hem, geloof ik.
Aymeric.
En dat is een boer uit een familiebedrijf. En dat familiebedrijf is al jaren ten onder aan het gaan.
Een boer, ja, hij boert. Maar ja. Het is iemand van, en dat is ook een van de thema's van dit boek. Mm-hmm. Het is iemand van adel, weet je wel. Met een stamboom die langer is dan een rol wc-papier, bij wijze van spreken. Hij is in zijn eigen klasse getrouwd. En in de Franse adel, überhaupt in de Europese adel, is natuurlijk al decennia sprake van klasse, degeneratie en zo ook. Ook in deze Franse adel. En inderdaad, een studiegenoot van hem, ze hebben allebei aan de Universiteit van Landbouwkunde, correct me if I'm wrong,
agrocultuur,
zoiets, ja, gestudeerd. En die Aymeric, die heeft zijn eigen biobedrijfje. Maar het sneuwe is, hij werkt zich te pletter en doet alles voor de betere omstandigheden voor de koetjes en lekkere melk. Maar hoe hard hij ook werkt, ze verliezen geld. Hij moet telkens stukken van zijn erfgrond verkopen.
Ja.
Dus hij kan niks meer doorgeven aan de volgende generatie. Ja. Het is eigenlijk het failliet van het oude systeem.
En dan is het ook nog, hier sluit het denk ik aan bij een ander belangrijk onderdeel in het verhaal. Die hoofdpersoon zelf, die heeft in het verleden bij de EU gewerkt. Niet als ambtenaar, zegt hij op een gegeven moment zelf. Maar hij schreef wel de adviezen over wat er precies moest gebeuren. Dus hij zat eigenlijk een beetje aan de kwade zijde. De EU wordt ook genoeg bekritiseerd.
Ja, wat een gekke ironie is in het boek, want iedereen weet dat de Franse landbouw alleen bestaat bij de gratie van EU-subsidies. Ik bedoel, daarom gaan boeren altijd de straat op in Frankrijk. Ze zijn altijd boos omdat ze meer geld willen. Want als ze die subsidies niet zouden krijgen, Frankrijk krijgt ook disproportioneel meer subsidie voor de landbouw dan andere landen. Dat hebben ze afgedwongen. Want anders zouden echt nog veel meer boeren al lang failliet zijn gegaan. Dus er zit een hele gekke tegenstrijdigheid in. Dat je aan de ene kant het verhaal hebt van die Aymeric, die vriend die klaagt. En tegelijkertijd dat hij inderdaad die subsidies aan, of nou, die, ja, deed niet per se die, maar die inderdaad die landbouwadviezen schreef voor de EU.
Ja, en hij komt ook bij die Aymeric, die heeft een oud kasteel, ja, op zijn land staan.
Kasteel.
Ja, en hij verhuurt wat bungalows om dan nog bij te beunen. En daar gebeuren ook de smerigste dingen. Maar bij die Aymeric komt hij ook boeren uit de omgeving tegen, waar toch een zeker onbehagen aan het broeien is. En uiteindelijk ook tot een uitspatting komt.
Ja, dat kan je wel zeggen.
Ja, en dit boek verscheen in januari. En een van de dingen die dan gezegd wordt is dat het de gele hesjes al voorspelde.
Ja. Kan je uitleggen waarom dat zo is?
Nou ja, omdat het is een opstand van de boeren die het allemaal niet langer pikken. Het volk waar niet naar geluisterd wordt, besluit dan toch gewelddadig de aandacht op te eisen. Ik denk dat dat voor een groot deel is waarom mensen die overeenkomst zien.
Nou, het grappige is natuurlijk, en dan kop je het weer terug aan de vorige romans van Houellebecq. Ik bedoel, dit wordt dan als NRC noemde dit, geloof ik, zijn gele hesjesboek. Maar in feite is zijn hele oeuvre een gele hesjesoeuvre. Ik bedoel, al zijn boeken gaan op een bepaalde manier over de failliet van de politieke en intellectuele elite. Het gaat heel erg over hoe Europa, al zijn boeken gaan over hoe Europa voorbij worden gestreefd door nieuwe opkomende markten en economieën. Het gaat heel erg, als de boeken gaan over de teleurgang van het klassieke Frankrijk, zoals de middenstand dat zou willen behouden. Dus op een bepaalde manier is dit boek, voelt dit boek gewoon heel logisch aan. En je kan zeggen van, oh, met zijn vorige boek kwam natuurlijk uit op de dag van de aanslagen bij Charlie Hebdo. Daar ging het ook heel erg over. En dit boek valt dan samen met de gele hesjes. Nou, in feite is dat, zou je dat niet eens toeval kunnen noemen, want alle boeken van Houellebecq gaan hierover.
Ja, maar het is grappig dat je dat noemt, want er is inderdaad, zijn boeken zijn altijd wel eens visionair genoemd. Hè? In bijvoorbeeld de roman, in zijn debuutwerk, de Wereld als Markt in Strijd, is al sprake van terroristische aanslagen van Arabieren, of mensen van Arabische komaf, in God Platform, een aanslag op een toeristische seks. Werkerscentrum.
Ja, in Bali of zo.
Niet volgens mij Thailand. Maar dat was dus zoiets, maanden voordat de aanslag in Bali.
Ja.
En zijn ene laatste roman Onderworpen komt uit op de dag van de aanslagen op Charlie Hebdo. Waar trouwens een boezemvriend van de Houellebecq ook het leven verloor.
Ja, en heb je natuurlijk Elementaire Deeltjes. Is een enorme aanval op het liberalisme en de vrijheid. De geforceerde vrijheid van de Zwitserland Wietaert, dus de generatie van 68. Dat is natuurlijk precies waar mensen als Thierry Baudet zich ook al jaren tegen afzeggen. Dus ik bedoel, Houellebecq is een van die hele zeldzame schrijvers. Dat als je zijn boeken achter elkaar zet, krijg je wel echt een buitengewoon bijzondere dwarsdoorsnede van de hang-ups van de westerse mens van de laatste 20 jaar.
Ja,
ik bedoel, bij de Groene hadden we een tijdje terug, of in het najaar, deden we een verkiezing. De Nobelprijs werd natuurlijk niet uitgereikt vanwege allemaal MeToo-schandalen in de Zweedse academie. Dus wij hadden onze medewerkers gevraagd en hebben een ranglijst bijgehouden van wie moet de Nobelprijs winnen. Nou, Houellebecq won echt met stip. Die had echt dubbel zoveel stellen als de nummer 2. En het was niet eens per se dat iedereen zei van het is mijn lievelingsschrijver. Maar iedereen had wel het idee van zijn oeuvre in het tijdsgevricht van mijn leven kun je niet omheen.
En niet voor niks heeft hij vorige week, althans ja, rond Pasen 2019, de hoogste onderscheiding in Frankrijk gekregen.
Légion d'honneur.
Légion d'honneur. Omdat, wat was eigenlijk de argumentatie van Macron? Dat hij een romanticus is in tijden van extreem materialisme. En dan moet je eigenlijk toch lachen. Natuurlijk is Houellebecq een romanticus. Maar ook bepaalde dingen van de romantiek haalt hij, schoft hij echt compleet
van. Ik vind het wel interessant wat je zegt, want zijn gele hesjesboek, zou je het kunnen typeren, maar het wordt ook getypeerd. Kijk, en dat is iets wat ik dan niet weet, maar wat ik dan in de recensies moet lezen, is dat het een wat mildere Houellebecq is dan in andere boeken.
Interessant, wat vond jij daarvan dan? Vond jij het mild? Of dacht
Het gaat me eigenlijk vooral om het feit dat het werd volgens mij in diezelfde recensie werd het een ode aan de liefde genoemd. Ik moet zeggen dat ik daar achteraf niet wist of ik me daar helemaal in kon vinden. Ik heb wel een paar zinnen opgeschreven terwijl ik zat te lezen waarvan ik dacht van, waarin dan denk ik wel die romantische aard doorschijnt. Maar ik moet zeggen dat ik het over het algemeen behoorlijk cynisch vind.
Cynisch. Maar het slotakkoord van dit boek kan je natuurlijk wel als een vorm van hoop beschouwen, hè?
Ja?
Nou ja, cynische hoop, maar toch een vorm van hoop.
Ja, nou ja, maar je zou hem ook nog romantisch kunnen typeren, in ieder geval deze hoofdpersoon, omdat hij is doodongelukkig en blijft steeds terugdenken aan bepaalde vrouwen uit zijn verleden met wie hij dan realiseert hij zich op dat moment pas misschien toch kortstondig gelukkig is geweest, maar wie het dan toch niet.
Ja, hij wijst inderdaad die momenten aan, een aantal momenten in zijn leven, een aantal relaties, dat eigenlijk het geluk zich aan hem presenteerde en dat het hem gewoon niet lukte dat geluk vast te pakken. Dus heeft in zijn jeugd heeft hij dan, in zijn studentenjaren, heeft hij een tijdje iets gehad met een buitenlandse studenten. En dat vond ik heel aangrijpende scène, of heel mooi, dat zij dan op de trein gaat, ze stapt weg en ze staart hem gewoon aan met tranen en ze stapt op die trein en hij blijft alleen maar een soort van verstijfd staan. Terwijl zij zwaait en de deuren gaan dicht en de trein rijdt weg. En hij staat eigenlijk alleen maar zo, hij kan het niet aan, die liefde. Terwijl hij natuurlijk ook gewoon achter haar aan had kunnen springen.
Zoals in de romcoms.
Ze doen. Maar het gekke is met Houellebecq, het zijn intens, kan je zeggen, misantropische boeken en cynische boeken. Dat klopt. Maar ook weer niet op een bepaalde manier. Kijk, Elementaire Deeltjes, zoals ik me dat herinner, is wel echt een heel hard boek. Maar bijvoorbeeld Platform. Platform is het boek waardoor hij zo goed als een fatwa op zijn broek kreeg. Omdat de hoofdpersoon op een gegeven moment actief zijn best gaat doen om moslims te haten. En het komt er eigenlijk uit voort dat hij voor het eerst in zijn leven krijgt een grote liefde. Daar heeft hij een soort van geweldig, spectaculaire, vooral seksrelatie mee. Maar het is voor het eerst in zijn leven gelukkig. Zij komt dan om bij een aanslag op een toeristisch oord. En hij gaat dan zijn best doen om moslims te haten. Hij gaat actief gewoon zitten van, ik ga alles wat ik heb, ga ik me in die haat storten. En daar was heel veel ophef over. En tegelijkertijd lukt het hem niet, die haat. Ik bedoel, dus, en die haat is dan ook weer, die gewenste haat is ook weer gewoon een reactie op zijn liefde die voor zijn ogen omkomt.
Ik ben het niet mee eens. Ja.
Luisteraarsvragen krijgen we nu. We worden onderbroken. Luisteraarsvragen, ik ben benieuwd. Hebben we er weer een paar? Die kan je natuurlijk mailen als je ze ook wil. We hebben er 3. Als je nou ook een vraag hebt naar aanleiding van deze podcast of een andere, of gewoon überhaupt over boeken, en dan kan dat naar boekenfm@dasmag.nl. Ik ben benieuwd.
Beste team Boeken FM. Met onwaarschijnlijk veel geneugde luister ik naar jullie podcast. Die is urgent, zoals jullie het zelf graag willen. In het licht van die actualiteitsdrang vroeg ik me af wat jullie van het laatste sterk ecologisch getinte boek van Richard Powers denken. Tot in de hemel, origineel The Overstory, is een pleidooi voor meer verbondenheid met bomen en de natuur, met een nogal kleverige titelvertaling. Powers behoedt zich voor zweverigheid met grondige, wetenschappelijk gestaafde achtergrondkennis. Ik zelf ben er niet uit wat ik ervan moet denken, maar het boek heeft wel iets losgemaakt bij me. Bomen zijn de shit. Hebben jullie De Klepper gelezen en wat denken jullie over boek en schrijver? Hartelijks, Filip.
Niet gelezen. Ik ga even achteruit. Hi, Filip.
Ja, gek genoeg heb ik... vorige week heeft hij Richard Powers de Pulitzer Prize gewonnen met dit boek, The Overstory.
Ja.
En ik heb het boek gelezen. Ik heb hem geïnterviewd voor John Adams Institute toen hij in Nederland was. Ontzettend leuke, lieve man. Die ontzettend interessante boeken schrijft. En wat hij in dit boek eigenlijk heel goed doet... En ja, het is een boek. Het gaat over het is echt zo'n heel breed opgezet boek. Het gaat over een groepje mensen. Krijg je eerst al hun individuele levensverhalen te horen.
9 volgens mij, toch? 9 mensen.
Die allemaal op een bepaalde manier door een boom... hun leven is veranderd. Dus één iemand is uit een boom gevallen en in een rolstoel beland. Een Vietnam-veteraan werd tijdens de oorlog uit een helikopter geschoten en landde in een boom. Iemand anders komt uit een familie waar bomen zijn geplant en die gaan één voor één dood maar kunstwerken van die boom. En die worden dan eigenlijk milieuactivist. Maar wat hij probeert te doen in dat boek is het soort van het antropocentrische wereldbeeld in literatuur op zijn kant te zetten. En hij zegt van waarom wordt elk verhaal altijd vanuit de mens verteld en waarom niet veel meer vanuit de natuur en vanuit de flora, de fauna, het landschap. En dat lukt, het lukt hem en het lukt hem niet. In de zin dat hij natuurlijk wel gewoon menselijke personages hebben die je volgt en met wie je meeleeft. Maar hij weet wel op een hele interessante manier steeds die natuur te laten voorkomen.
Maar hij heeft toch ook, als hij het over die personages heeft...
Heb jij het ook gelezen?
Ja, ik heb het vorige week uitgelezen of zo.
Oh, wat goed.
Dus ik ben wel lang over gedaan.
Ja, het is een heel dik boek ook gewoon.
Jij zei ook, het is een beetje alsof een schilder... jaren schilderen een gigantisch doek neemt.
Ja, echt
en dan
zo van,
zegt,
ja.
Nu ga ik een meesterwerk
Let's
schilderen.
Let's see what I can do. Ja.
Maar wat hij wel doet met die personages... is dat hij dan meer een beetje... omdat bomen natuurlijk veel langer leven dan mensen... dat hij als hij vanuit een boom over een mens schrijft... dat het leven opeens hartstikke... op een heel andere manier beschreven wordt. Ik vond dat wel... wel interessant. Daarin lukt het hem wel om dat antropocentrische...
Nou, en waar ik toen met hem over gesproken heb in dat interview, dat vond ik heel interessant. Je hebt Amitav Ghosh, dat is een Indiaanse schrijver en essayist. Die heeft een heel interessant boek geschreven. Eigenlijk over hoe kan het dat klimaatsverandering zo moeilijk een onderwerp is in literatuur. En die komt heel erg met de theorie van klimaatsverandering is zo groot en het gebeurt op zoveel plekken tegelijk, dat je het bijna niet in een narratief kan gieten. En dat is wat Richard Powers heel erg geprobeerd heeft. En ook wel op een hele interessante manier. Wat dat betreft ook wel gewoon echt een, durf ik te zeggen, wel een urgent boek.
Ja, ja. Maar ik snap wel wat de luisteraar bedoelde in de mail. Dat soms overheersen de ideeën wel heel erg, waardoor die personages niet altijd evenveel tot leven komen.
Ben
ze zijn niet allemaal
ben
even
ik met je
leuk.
Eens hoor. Maar ik vond het wel gewoon, ik was wel echt heel erg onder de indruk van het boek.
Ja. Hopelijk was dit een goed genoeg antwoord.
Hallo Peter, Ellen en Joost. In een eerdere aflevering zei Joost dat hij maar 3 uur nodig had om Normal People te lezen. Ikzelf ben een enorm trage lezer en doe over een boek als dit misschien wel 8 tot 10 uur. Dat is jammer, want ik zou ook graag meer boeken lezen. Lazen jullie altijd al snel of is dit gegroeid sinds jullie meer en ook professioneel lezen? Hebben jullie misschien tips? Met vriendelijke groeten, Tim.
Hi Tim, met Ellen. Ja, aanvankelijk las ik ook erg langzaam. Het was zo erg dat ik op de basisschool zelfs op leesbijles moest. En de juf zei toen, meer lezen, ga je sneller van lezen. Dus ik zit nu op een boek per dag. Tijdens mijn studietijd dan had je ook wel eens dat je een bijvak deed, waardoor je opeens een roman van Thomas Rosenboom moest lezen, waar je echt geen zin in had, maar het moest, want het scheelt toch wel 3 punten. Wat je dan gaat doen, schat, is diagonaal lezen. Dus je leest even de achterflaptekst, dan heb je het framework, dat je niet snel voor verrassingen komt te staan. En dan ga je de roets doorheen. En ik weet nog steeds de namen van de hoofdpersoon. Dus het werkt heel erg goed. Het is geen leuke ervaring, maar je hebt een hartslag van tegen de 300 en een cortisolproductie van een slagvlam. Maar oh boy, wat heb jij een kennis op gedaan. Over naar jullie mannen. Hoe doen jullie dit?
Ik had eigenlijk hetzelfde advies. Ik heb volgens mij gewoon, toen ik tijdens mijn studie heel veel moest lezen, dan sta je onder druk. En dan ga je vanzelf harder lezen. Dus ik denk dat inderdaad de tip is veel lezen. En dan gaat het steeds sneller, denk ik. Ja. Dat, zo werkt het voor mij in ieder geval
inderdaad, wel. Zo werkt het inderdaad een beetje. Van de truc is gewoon sneller lezen. En ik had inderdaad ook wel dat ik begon met lezen. Ik weet nog dat ik een keer een keuze werktijd had. Ik zat in het allereerste jaar van de tweede fase. En toen had je zo'n lesuur van 50 minuten. En toen heb ik 50 minuten lang non-stop in een boek zitten lezen. Ik weet nog welk boek het was. Het was Place de la Bastille van Léon de Winter. Ja, dat lees je dus op de middelbare school in Heergewaard. Als de regen tegen het raam slaat.
Duurt lang!
En toen heb ik in die 50 minuten van de lestijd heb ik 40 bladzijden gelezen. En toen zei iemand die naast me zat van, wauw, wat veel. Terwijl nu, Ellen, ik denk dat jij hetzelfde hebt. Als je 50 minuten non-stop leest, ja, dan heb je wel gewoon 100 bladzijden of zo bij de meeste boeken.
Nou ja, dat ligt,
hangt een beetje
dat,
trouwens ja, van de stijl af van de schrijver.
Ja, natuurlijk. En of het een roman is of niet. Want het is met romans natuurlijk wel zo dat je met de meeste romans, dan zie je het standaard narratief al ontstaan, weet je wel. Je begrijpt de structuur een klein beetje, dus ja.
Dat... Ja, nee, maar inderdaad, dan lees je AFTH, dan lees je veel langzamer dan wanneer je Sally Rooney leest.
En ik zou ook zeggen, het gaat ook niet alleen maar om snelheid. Ik snap wel.
Net als
nee,
met
maar
seks.
Goed zo. Ja, ik wou net zeggen. Toch? Ja, ja.
Ik bedoel, uiteindelijk
dat
draait
weet
het om.
Hij nog niet.
Nee. Want als je een boek gewoon heel fijn vindt, dan maakt het.
Ellen,
maakt
we moeten het hem zelf laten ontdekken. Ik ga niet voor hem invullen.
Maar als je een boek heel fijn vindt, dan maakt het meestal. Dan heb je niet door hoe lang het duurt. Dan maakt het ook niet uit hoe lang het duurt. Dan wil je juist alleen maar dat het heel lang duurt. En als je het idee hebt dat het snel voorbij moet zijn, dan moet je misschien een ander boek gaan lezen. Dat kan ook nog een tip zijn.
Nou ja, maar hallo, wij zijn nu wel een beetje beroepslezers. Ik bedoel, ik heb echt wel dat ik een moetje, weet je wel. Dat je echt toch echt
ja.
Dan moet je.
Ja, maar ik weet niet of dat voor deze luisteraar geldt.
Nee. Ik denk, heette hij Tim? Nou, Tim, nee.
Gewoon doorzetten.
Doorzetten.
Komt vanzelf goed.
Beste Ellen, Peter en Joost. Dank voor de gezellige en urgente podcasts. Door jullie intelligente analyses en heldere uiteenzettingen weten jullie mij voor ongeveer elk boek te enthousiasmeren. Mijn leeslijst is door alle suggesties verdubbeld en ik ben wanhopig op zoek gegaan naar Visser en ander werk van Rob van Essen. Verder heb ik een enorme girl crush op Ellen Dekwiets. Ik zou de hele dag naar haar snedige opmerkingen en smakelijke spreekwijze kunnen luisteren. Dan heb ik nog twee vragen aan jullie. De eerste luidt, naar aanleiding van de Harry podcast, hoe ziet jullie Fuck, Marry, Kill eruit als de keuze bestaat uit elk fictief literair personage? En mijn tweede vraag, welke titels van voor 1900 zijn jullie favoriet? Met vriendelijke groet, Roos.
Oh, die smaakt.
Roos. Heel flauw, hi Roos, met wie ik ga trouwen, hi. Natuurlijk voor 1900, Anna Karenina, topboek. Gebroeders Karamazov, topboek. Dekker mijn Ronne, topboek. Don Quixote, je lacht je dood. Klinkt duf, want je denkt, oh, dat is de klassieke, dus moet. Nee, zo grappig. Candide van Voltaire, maar nu ben ik je schuldstapel alleen maar aan het vergroten. Dus jongens, geef hier even antwoord op. Dan ga ik nadenken over mijn
voor
Fuck, Mary, Kill.
Denk bijvoorbeeld aan Madame Bovary van Flaubert. Dat is echt zo'n boek waarvan je denkt, oh, klassiek boek. En het is zo modern en het is zo speels geschreven. Die moet je zeker doen. Maar bijvoorbeeld ook, ja, maar dan ga je gewoon de standaard klassiekers opnoemen. Maar Wuthering Heights is ook gewoon heel fijn om te lezen, van Brunte.
Virginia Woolf.
Dat is van de vorige eeuw, Peter.
Ah. Ja. Voor 1900, toch? Oh ja. Nou ja.
Virginia Woolf is toch wel
Virginia heel Woolf is in 1941 overleden, 1941.
Ja. Ja, kijk, daar ga ik al. Ja. Jullie noemden allemaal boeken waarvan ik dacht dat het juist weer... Nou ja.
Nog gewoon uit 1500 of zo. Maar gek genoeg,
De Vos Reinaarde.
Ja, nee, maar goed. Maar inderdaad, Vaders en Zonen, Turgenev, is gewoon heel bijzonder om te lezen. Net als, ja, wat Ellen ook al zei. Anna Karenina is gewoon echt heel leuk om te lezen.
Ik weet helemaal niet, waarom vraagt ze dat? Vraag ik me nu opeens af. We kunnen dat toch op.
Nou, omdat, kijk, weet je, er is natuurlijk een bestaande kanon van boeken die je zou moeten lezen. Maar dan zul je denk ik weten ook welke historische werken. Oh ja, Middlemarch. Als je toch een boek voor 1900, je lach je dood. Dit is echt het beste boek voor 1900.
Hey, en Ellen, hoe zit het met je Fuck, Marry, Kill list?
Ik ga vanuit dat mythologie ook meetelt.
Ja.
Oké. Okay. Fuck natuurlijk de Griekse god Apollo. Die heeft natuurlijk een ongebreideld stamina. En die kan gewoon de hele omgeving manipuleren dat iedereen lekker aan je voorbij loopt. En dat je toch lekker in de bosjes kan doen. En hij ziet er waarschijnlijk ook heel goed uit. Want dat is een Griekse god. En niet Hephaistos. Mary weet ik nog even niet. En Kill ook niet. Jullie even, jongens.
God.
Ja, het is moeilijk.
Heb jij een praat? Fuck, Anna Boleyn uit de Wolf Hall boeken. Het mooie
iemand zonder borsten wordt genoemd.
Ja, nee, maar dat is het fascinerende eraan. Dat iedereen de hele tijd zegt, en dat is niet alleen in de boeken van Hilary Mantel, waar we het echt Ellen veel te veel over hebben. Maar goed, niet alleen in de boeken van Hilary Mantel, maar ook in de historische geschiedenis. Dat iedereen zei, ze was niet heel mooi. En iedereen vond haar onweerstaanbaar. Nou, dan heb je iemand met een hele bijzondere uitstraling. Dus die fuck. En dan zou ik denk ik Mary met bijvoorbeeld Camille. Camilla uit The Secret History. Een soort van week bloedmooi verwaten meisje. Die gewoon wel zo fijn stil op de bank zit en zo. Wil je, nou, okay, dat wordt heel
Jezus,
ja,
Joost!
Ja, ik hoor mezelf zeggen.
What the fuck?
En Kill, ja, gewoon.
Ben je nou echt zo'n wasp dat je ook met de Aziat wil trouwen zo meteen? Omdat Jordan Peterson Aziat dat zegt en dat het lekker onderdanig is en super hyperseksueel. What the fuck?
Je kent me zo goed, Ellen. En Kill, ja, weet niet. Moet je dan een gewoon elk willekeurig mens, elk willekeurig personage kan je dan noemen? Ik vind Ron Weasley vind ik wel heel irritant. En Jon Snow.
Ik wil Bran Stark, wil ik.
Jon Snow.
Ik doden.
Trouwens, dames en heren, mocht u meer over Jon Snow en Game of Thrones willen luisteren, luister vooral ook heel veel.
Televisie. Daar ben ik allemaal, niet mee
Game
bezig.
Game of Thrones.
Okay. Literatuur. Terug naar
Wonderback. Stop, Ellen. Kill. Oh. George Boleyn uit Wolf Hall. Ja, als ik dan toch even eentje moet kiezen. En Mary, dan misschien nog wel Freule Maria uit Oorlog en Vrede. De wat lelijke, wiskundig begaafde dochter van een wiskundige die tegelijkertijd betrouwbaar, lief, aardig, trouw en geweldig is. Hm. Jij moet ook nog even een fuck en een Mary doen, hè?
God, ja. Ik weet het allemaal niet. Ik wil eigenlijk gewoon weer terug naar dit boek.
Nee, je moet
terug naar
Ellen.
Nee, want ik heb er ook nog wel een reden voor. Dat is namelijk, kijk, we begonnen ooit met deze podcast. Dat was het zo van, ja, dan moeten die rubrieks moeten gewoon plotseling komen, dat wij erdoor overvallen worden. En dan gaan we net doen alsof we dat heel vervelend vinden.
Oh, ja.
En dan, we hebben een aantal keer gedaan alsof we dat heel vervelend vonden. Vaak viel dat wel mee. En dit was voor het eerst dat ik bij Ellen echt, het ging bij jou door merg en been, dat je werd onderbroken.
Want, ja, ik was bang dat je in slaap viel. Ik zag je helemaal wegtrekken.
Nee, dat was woede.
Ik kan soms boos worden als iemand iets zegt waar ik het echt niet mee eens ben. En je zei iets waar ik het echt niet mee eens was. Dat is niet persoonlijk, Joost. Dat gaat gewoon om intellectuele capaciteit.
Volgens mij zei ik iets over elementaire deeltjes. En toen zag ik je ogen rollen.
Ja, je zei dat het echt een heel hard boek is.
Zo herinner ik het me.
Ja, maar ik heb het dus echt net herlezen. En het viel mij dus opeens mee hoe zacht het was. En natuurlijk wordt de vrouw, maar eigenlijk ook de man, iedereen wordt gepresenteerd als een rottend lijk. Eigenlijk ben je na je 20e seksueel niet meer interessant. En met die seksuele waarde valt ook meteen je gehele waarde als mens. Maar de liefde die er bijvoorbeeld voor een grootmoeder, die er altijd voor de kleinkinderen is in het boek, uitspreekt. De liefde voor de vrouwen, de zelfopoffering. Dat vind ik wel in elementaire deeltjes.
Maar dit is elementaire deeltjes.
Ja, dat is elementaire
deeltjes. En als we het dan over serotonine hebben, we hebben het net over liefde gehad.
Ik vind dat er in elementaire deeltjes dat liefde meer een thema is dan hier in serotonine. En serotonine, dat zegt op een gegeven moment volgens mij ook die arts die hem die serotonine voorschrijft. Die zegt, dit is gewoon een middel wat je moet slikken om meer sociale bonding te kunnen ervaren. Nou ja, dat lukt amper. Mm-hmm. In dit boek, er wordt tussen de regels ook doorgesuggereerd dat de enige bonding religie zou kunnen zijn. God weer terughalen in je leven. De hoofdpersoon is te atheïstisch om dat toe te laten. Maar aan het einde heeft hij het wel over dat God misschien nog wel een kans maakt. En de grap is, ik las dus een recensie van serotonine in het Nederlands Dagblad, weet je wel. Mm-hmm. De lezende Gevo-club. En die zeiden, ja, dit is gewoon een boek waarin Hoewelle Beck lekker zegt van, hoi God, joepie, ik hou van jou, bij wijze van spreken.
Ja, maar goed. Dat is eigenlijk liefde. Ik wilde misschien al de stap maken naar haat.
Ja.
In hoeverre speelt haat een rol in dit boek?
Ja, het grappige is, je kan bij dit boek natuurlijk je kan de vraag stellen, je moet de vraag stellen, want die dringt zich enorm aan je op vanaf de eerste pagina, van hoe misogyn is dit boek? Ik bedoel, kijk je gewoon naar taalgebruik, valt het meteen op, gewoon alle vrouwen zijn gewoon dikke sletten of lelijke wijven. Ik bedoel, het is allemaal zo plomp mogelijk opgeschreven.
Het is ook, er zit in het begin van het verhaal, dat was eigenlijk de eerste keer waarop ik dacht, wat gebeurt hier nou? Dan heeft hij het over zijn huidige vriendin.
Yuzu.
Die haalt iets uit de koelkast en dan vertelt hij tegen de lezer. Dus hij omschrijft niet eens letterlijk die scène, maar hij vertelt over die scène. En dan zegt hij, ja, toen had hij tegen haar gezegd, ga aan de kant, dikke hoer, of zo. Toen dacht ik, waarom vertelt dit personage dit aan mij? Zeg maar, want er volgde, weet niet, was bijna een soort opscheppen. Het gevoel dat hij zat op te scheppen tegen mij, hoe lelijk die tegen vrouwen
Maar dat heb je soms met Wellebeck op goede of op slechte momenten. Dat soms kan hij bijna dat je denkt, ja, nu doe je het rechtom. Nu ben je gewoon puur aan het provoceren van, kijk eens hoe lelijk ik durf te zijn. En aan de ene kant, ja, soms moest ik er wel om lachen om dat overdreven taalgebruik. Op andere momenten vond ik het ook echt een beetje gratuit. Het punt is natuurlijk, je kan het niet loszien van het thema van het boek. Het is natuurlijk gewoon niet iemand die per se misogyn is. Het is gewoon zo iemand die, ja, misantroop is. Die gewoon alleen nog maar het lelijke in het leven ziet ongeveer. Dus ja, dan zie je ook in elke vrouw een vervallen ding. Wat niet wegneemt dat bijvoorbeeld, zeker het eerste hoofdstuk over die Yuzu. Ja, daar kon ik echt weinig mee.
Ja, een vervallen ding of een object.
Ja, of een
Want
object.
Zolang de vrouw in kwestie rond de 15 jaar is, dat is een hele oeuvre zo, dan is het nog wel wat. Maar dan is het ook vooral een statussymbool. Want als je het kan neuken, dan ben je weer eventjes de man. Er is over Lebec, over zijn andere werk ook gezegd dat hij een enorme vrouwenhater is. Maar de grap is, alle romans worden vanuit op elementaire deeltjes na en het laatste deel van de mogelijkheid van de eiland worden vanuit een ik-persoon verteld. En juist omdat hij dan die vrouwen zo afzijt via de ik-persoon wordt voor mij als vrouw, neem ik er geen aanstoot aan. Ik vooral, ja, wat een zak is die ik-persoon. Ja. En die toont meteen het failliet van de mannelijke identiteit waar veel, ja, toch van die Jordan Peterson-aanhangers misschien ook een beetje mee worstelen in de westerse samenleving waar de emancipatie zogenaamd al helemaal klaar en finished en geweldig af is.
Mm-hmm. Ja, maar tegelijkertijd ook, als je het over vrouwen hebt, een van de dingen waar dit personage ook woedend over is, is, jij noemde dat net ook, maar weer het liberale gedachtegoed en ook de seksuele bevrijding, yeah, waardoor mannen zoals deze man zonder seks komen te zitten.
Nou ja, weet je, Sunny Bergman die heeft 10 jaar geleden of 12 jaar geleden een documentaire gemaakt, beperkt houdbaar, hè? Dat je als vrouw tot op een bepaalde leeftijd seksueel interessant bent en daarna word je unfuckable. En in het werk van Willebeck zie je ook de angst van de man voor unfuckable. Er zijn ook wel gebruikjes zoals enkele van zijn personages, haarprotheses, botox. Op een gegeven moment is de interesse van de andere seksen voorbij en wat moet je dan nog met je leven? In Onderworpen, de laatste roman van hem, is een man van 40 jaar. Grote liefdes, ja, dat wil eigenlijk niet meer. En opeens ziet hij dat hij via de islam opeens meerdere echtgenoten kan krijgen, waaronder ook gewoon legaal een echtgenote van 15. Waardoor je denkt, oh, dan krijg ik mijn leven een tweede kans. Het is eigenlijk ook een krampachtige vasthouden van jeugdigheid.
Het is maar, even toch terug. Voordat de microfoons aanstonden, werd er ook al gezegd dat iemand tegen jou had gezegd over dit boek van we moeten niet zeggen dat het misogyn is.
Tegen mij inderdaad. Ja, tegen Joost. Door zijn uitgever gezegd, hoor.
Ja, maar, mooi, Elik.
Maar ik bedoel, dat zou je, en dat is natuurlijk iets wat ook vaak over Welbeck wordt gezegd, is dan wordt de ironie wordt er met de haren,
ja,
bij geslekt.
Maar weet je wat, dat is ook een beetje het probleem van ironie natuurlijk. Als je altijd dezelfde ironische grap maakt, dan is het geen ironie meer. Dan is dat gewoon hoe je naar de wereld kijkt. En Welbeck heeft wel,
nou, dat
in
weet
zijn,
ik niet, Joost, maar oké. Okay.
Welbeck heeft wel in zijn oeuvre af en toe ook gewoon, ja, sporadisch een echt vrouwelijk personage, een beetje een round character. Maar over het algemeen is 80% van hoe Welbeck over vrouwen schrijft, ja, is het toch inderdaad een seksueel object en anders niet interessant. En als het niet interessant is, dan gaat het ook gewoon, ja. Kijk, het gekke is, hij beschrijft vrouwen op een hele lelijke manier, maar mannen net zozeer, wat Ellen ook al zei.
Hij spaart niemand.
Hij spaart niemand. Dus je kan hem, als je hem misogyn noemt, dat klopt, maar dan is hij ook, noem je dat, androgyn? Ik bedoel, hij, of andro, androgyn. Dus hij, nee, hoe noem je dat? Nee, shit, hoe noem je dat?
Misantroop.
Nee, ja.
Ja, mensenhater.
Mensenhater. Nee, ja. Maar ik bedoel mannenhater. Hij is net zozeer een vrouwenhater als een mannenhater. Hij
het
haat
zegt genoeg dat je dat niet op dat woord komt.
Een feminist.
Maar
nee, je hebt andrologie is de leer van de man. Dus
het klopt niet helemaal, maar nogmaals, Annabel en Christiane uit elementaire deeltjes zijn echt vrouwen die van een diepte, van een achtergrond, van een innerlijk leven voorziet. En ook in deze roman zijn er een aantal vrouwen die Camille bijvoorbeeld, yeah, daar is niks mis mee.
Zijn grote liefde.
Grote liefde, die neemt hij ook echt in bescherming. Ja. Ik bedoel, ik moest wel lachen trouwens. Kijk, want hij, het leven is natuurlijk ook een drama, maar blijft humoristisch. Als die eerste vriendin van hem, hoe heet hij nou, jongens? Celia? Die actrice.
Hij vergeet toch zelf die naam
Claire,
op een gegeven moment ook.
Claire, ja, klopt. Ja, Claire.
De verteller vergeet op een gegeven moment ook de naam. Dat vond ik wel een komisch stukje. Ja, hij vergeet op een gegeven moment die naam en dan zegt hij, ach, blader maar terug. Ja.
Maar op een gegeven moment gaat hij dus met die Claire uit eten. Dan hebben ze elkaar jaren niet gezien.
En dan van tevoren die onzekerheid. Ja, van, misschien is zij wel heel succesvol geworden.
Ja,
en dan
moest ik zo hard lachen erom.
En dan, en dan komt hij aan en dan is er gewoon niks van over. Het is gewoon maar vlodder.
Knijterland.
Dan zegt hij ook van,
moest vasthouden aan stoelen, zo dronken is.
Maar dat besluit je dan heel droog met, nou, ze heeft wel moeten incasseren, zeg. Ja.
Maar dat vond ik dus inderdaad op zich, dat was een van de momenten waarop ik het, waarop je die man mag je eigenlijk niet, en ook niet, je mag ook niet hoe hij naar die vrouw kijkt en hoe die over haar praat, maar toch die scène kun je dan toch wel van buitenaf beschouwen. En heb ik wel, nou ja, je merkt het nu ook, dan moest ik wel om lachen.
Hoe hij die mannen beschrijft in dat boek, hè? Aymeric, weet je wel, die edelman, die is natuurlijk ook gewoon sneu. Die heeft zijn huid schilfert af waar die bij staat. Bekrop jullie dan ook een medelijden met de mannen?
Nou, met die hoofdpersoon. Dit is een beetje waar ik een beetje tussenin hing in dit boek. Ik vond het enerzijds erg lastig om empathie voor hem op te brengen, doordat het gewoon geen sympathieke man is. Maar anderzijds ook een beetje, omdat ik soms het gevoel had dat de schrijver te veel filosofisch aan het beschouwen was, of maatschappelijk aan het beschouwen was.
Dan moet je eens elementaire deeltjes
lezen.
Daar
kan je lol niet op. Ja.
Nee, maar dat ik had het gevoel dat dat een beetje ten koste ging van de echtheid van dit personage.
Ja, wat ik soms had, en dat zat me in de weg, je hebt het over de echt. Ik bedoel, sommige dingen vond ik echt te geforceerd. Dus het begint dat hoofdstuk met de Yuzu. Dat is een meisje, veel jonger dan hij. Heeft Japans. Een relatie mee, ze is Japans. Ja, die beschrijft hij dan dat ze hebben eigenlijk al heel lang geen seks met elkaar. En dan beschrijft hij dat hij al heel snel pornofilmpjes van haar vindt. En dat ze in allemaal gangbangs deed. En niet alleen gangbangs, maar dat ze ook nog met honden doet. En dat ik echt, dat was ik aan het lezen. En dat zijn dan de eerste 30, 40 pagina's van het boek. Vond ik zo, ja, ik vond het echt totaal ongeloofwaardig. Ik vond het nergens op slaan. Ik begreep niks.
Het is ook niet van belang.
Het is ook niet van belang. Het gekke is, daar moet je dan doorheen. Misschien is dat dan een soort van drempel die hij expres opwerpt. Zo van, dit is hoe hij in het leven staat. Dit is hoe, ja, hoe ik bedoel, als dit zijn belangrijkste relatie, zijn enige soort wezenlijke relatie in het leven is, dan is het heel, ik bedoel, dat zegt veel over hoe het met hem gesteld is. Maar dat was wel echt zo'n hoofdstuk dat ik echt dacht van, Jezus, ik wil niet nu nog 350 pagina's of 300 pagina's alleen maar deze Wal ging lezen.
En wat mij opviel, ik ben even naar jou, Joost, want jij hebt ook alles gelezen. Dit was de eerste roman van Noëlle Beck die ik niet in één ruk heb uitgelezen. Die andere boeken was echt van, what the fuck is dit?
Ja,
in een nacht.
Hoe kwam dat dan? Is dat plot?
Plottechnisch.
Het is plottechnisch. Is het veel minder strak dan zijn vorige
veel
boeken.
Veel minder spanningsboog.
Ja, je weet tot bladzijde 200 weet je niet waar het naartoe gaat.
Nou,
toch?
Precies, dat stoort. Maar ook, kijk, op een gegeven moment ken je ook het gedachtegoed van Noëlle Beck.
Ja.
En waar je bij elementaire deeltjes, die spanningsboog wordt daar af en toe echt als kokblokking qua narratief, jongen. Onderbroken door hele essays. Maar die heb je nog nooit, je hebt nog nooit iets zo'n stem eerder gehoord. Dus je bent gefascineerd. Had ik althans. Je leest meteen door, ook bij Onderworpen trouwens. Over Frankrijk en de islam. En hierbij dacht ik, als ik kijk naar de enthousiaste kritieken over dit boek, ik denk, ja, ik weet niet hoor. Ik weet niet wat je vindt.
Dat dit dan echt 5 sterren krijgt, dat Marco Dijk gaaf. Het valt me van je tegen als je luistert.
Maar heeft dat misschien ook te maken? We hebben het over plot. Heeft het ook te maken met stijl misschien?
Nou, laten we het eens hebben over stijl. Want daar is door de kritiek, door lezers ook heel vaak op gehaat. Noëlle Beck schrijft namelijk veel te oppervlakkig. Weet je wel, te veel seks, te veel scheldwoorden. De personages zijn van bordkarton. Op een gegeven moment zocht ik daar iets over op. Hij heeft het daar in de essay binnen de Koude Revolutie over. Hij is echt heel erg fan van Schopenhauer. En Schopenhauer zegt, als je iets te zeggen hebt, weet je wel, als je een punt hebt, dan volgt die stijl vanzelf. En in het geval van Noëlle Beck heb je af en toe natuurlijk niet het idee dat hij helemaal à la Buwalda een uur op een stelfiguur heeft lopen spoegen, maar dat hij gewoon lekker met een slof sigaretten achter de computer is gekropen.
Zo leest het wel, ja.
Ja. Aan de andere kant, in zijn andere boeken, daar heeft hij toch andere stemmen doorheen. Zijn vorige roman ging over iemand die was gepromoveerd in de literatuurwetenschap. Dat merk je ook echt aan de zinnen. Ik vond de stijl hier, af en toe dacht van, ja, Jezus, wat een lange zin. 1 zin van 3 pagina's.
Ja.
En dan loopt hij nog op proeste haat in het boek ook.
wat ik heel grappig vind, in Frankrijk noemen ze het echt officieel de style Noëlle Beck. En dat is dan de anti-stijl. En wat je bij zijn vorige boeken had, heb ik toen gewoon heel verbaasd naar zitten kijken. En heb je inderdaad, dan begint hij een zin en dan staat er een komma. En wat er dan na de komma, of een puntkomma, of een komma. En wat er dan na de puntkomma staat, heeft niks te maken met wat er voor de komma staat.
Maar hier wordt soms die komma niet eens gezet.
En dit boek, dat vond ik eigenlijk, dat sprak me aan dit boek, vergeleken met vorige boeken. Dit is echt een verteller die gewoon een verhaal vertelt. Heel vaak staat er ook, of wat jij al zei, dat zij van, nou, blader maar even terug. Ik bedoel, het is iemand die een soort van, als het ware met een wijntje, gewoon achter zijn laptop. Ja. Het boek
relativeert ook de hele tijd zichzelf. Dus dan zegt hij zo van, ja, natuurlijk, het ging niet goed met mij, maar er zijn mensen die zich voor minder van kant gemaakt hebben of zo. Dus hij relativeert steeds zijn eigen verhaal ook weer.
Ja, en over die puntkomma's. Op een gegeven moment was het zo erg. Ik ben even het boek kwijt waar het geval was. Maar daar heeft de vertaler Martin de Haan en nog in een nawoord gezegd van ja, ik heb al die puntkomma's er niet ingezet hoor. Ik heb gewoon Michel een beetje aangehouden. Maar ja, het hoort bij hem en het zorgt er ook voor, misschien dat je keihard wil doorlezen. In het geval van deze roman had ik dat niet. Ja. Hoe ervoer jij dat als eersteling? Wil jij het in één ruk uitlezen? Volgens mij niet, hè?
Nee. Maar dat had, denk ik, ik weet niet of dat per se met stijl te maken had. Ik denk ook, hoor. Ik denk vooral plot, dat je heel lang niet echt gegrepen wordt door het verhaal, omdat je niet precies weet wat dit verhaal is. En ook gewoon, ik kreeg er niet echt een fijn gevoel van. Dat is natuurlijk niet het allerbeste argument of zo, maar soms kan een boek een bepaalde sfeer oproepen die toch verslavend is. En dat had ik hier niet. Ik zat veel te zuchten, merkte ik. En dat is nou, weet je, je gaat niet op een dag dat je denkt van nou, ik heb even zin op te zuchten. Ik pak dat boek er weer eens bij.
Nee, en het grappige is, bijvoorbeeld zit redelijk veel seks in bijvoorbeeld. Maar ik moet dan denken, dat vind ik een heel bijzondere scène. Hij schrijft natuurlijk sowieso heel veel over seks in al zijn boeken. Je hebt, Ellen, ik weet niet of jij dat nog weet, in wat ik een hele ontroerende scène vond, gek genoeg. Dat zit in Onderworpen. Gaat over een man die doseert aan de universiteit. En het is zo'n docent die elk jaar een jonge studenten als minnares neemt. En de islamisering van Frankrijk begint op gang te komen. En heel veel Joodse gezinnen vertrekken naar Israël. Die zien de baan hangen.
Moet erbij zeggen dat dit een roman is die deels in de toekomst afspeelt.
Ja, in de nabije toekomst inderdaad. En dan komt een, en hij heeft dus een affaire met een Joodse student, een Joods meisje. En die komt dan bij hem langs. En die gaat hem dan nog één keer orale seks geven. Dat beschrijft hij op een hele mooie manier. Omdat je het zo heel erg weet met het idee van, ze weet straks in Frankrijk is de seksuele vrijheid die ze heeft, is ze kwijt. En dan pijpt ze hem. En dat beschrijft hij echt op een manier alsof zij gewoon een gebed, alsof ze een heilig ritueel aflegt. Alsof ze echt een soort gebed doet in zijn schoot.
Dat ze hem lippendienst bewijst.
Ja, en op een hele ontroerende manier
wordt
inderdaad. En op deze, in dit boek heeft hij zeker, als het dan gaat om die yuzu en op later moment ook wel, is het weer echt gewoon zo plat mogelijk. En dus het gekke is, en dat is natuurlijk soms het onmogelijke, en dat is iets waar volgens mij in de podcast wel vaker tegen aanlopen. Het is ook altijd heel moeilijk om boeken van een schrijver niet te vergelijken met de andere boeken van die schrijver die je al hebt gelezen. En
we kunnen het zo wel hebben over, dat is denk ik toch een beetje waar deze podcast steeds op neerkomt, over dat je dit moet plaatsen in zijn oeuvre. Maar voordat we die stap maken, zou ik dan nog één ding willen zeggen over de stijl. Omdat er was één ding wat ik had opgeschreven, als we het hebben over humor. Jij zegt, ja, hij zit niet de hele tijd zo te broeden op zijn stijlfiguren. Maar er was dus één moment waar ik echt, wat ik ontzettend goed beschreven vond. Het is een beetje aan het einde van het boek dat hij al weet dat hij een beetje achteruit aan het gaan is. Qua uiterlijk, hij komt aan. Dan zegt hij, ja, want ik zie mijn spiegelbeeld heus wel eens. En het was niet dat ik er dan tevreden naar zat te kijken. Maar het was meer alsof ik, zeg maar, mijn buurman begroette met tegenzin in het trappenhuis. En dat vond ik dus echt een briljante beeld.
Ja, en waar je heel goed in is in dit boek, en dan moeten we vaker moeten lachen. Hij heeft dan soms echt, dan gaat hij gewoon opeens veel te uitgebreid zijn gerecht, wat hij in een restaurant bestelt, gaat hij beschrijven. Of ik bedoel, wat ik heel grappig vond, er zitten heel van dat soort opmerkingen in. Op een gegeven moment heeft hij zo'n heel verhaal over hoe je het liefst als man gepijpt wil worden. En heeft hij een heel verhandeling tegen de deep throat. En dan zegt hij, waar de tong ipso facto van elke handelingsvrijheid wordt beroofd. En dan zegt hij, nou ja, laten we niet polemiseren. Gewoon zo bizar.
Maar de humor, moet ik zeggen, vond ik ook echt, ik heb me af en toe stuk gelachen om dit boek. Op een gegeven moment gaat hij nadenken over zijn beroep en de toekomst. Hè? En hij zit natuurlijk ook een beetje in de agrarische productensector. En dan denkt hij van, er komen echt veel Amerikanen naar Normandië toe om die idee te herdenken. Ik ga investeren in de kazencultuur. Daar. Dus gewoon dat je uit winstbejag, weet je wel, gaat. Ik vond het ook heel geestig. Ik wil Joost, jij vertelde net in het gesprek vooraf dat jij een paar keer hardop moest lachen. Was het om dit boek of om je bankrekening?
Ja, nee, om het boek. Wat zei je om?
Om je bankrekening.
Oh, ja. Sorry, ik ben even stil van zoveel humor, Ellen.
Ik moet alleen maar lachen. Nee,
het
gekke
is, het stomme is wel wat je met dit boek, of het stomme, dat is, en aan de ene kant vind ik dus heel irritant dat hij gewoon de hele tijd iedereen als dikke slet omschrijft. En soms moet je er ook heel erg om lachen. Dan beschrijft hij gewoon een vrouw die voorbij komt lopen. En dan is het weer de dikke slet van wankelend voorbij. En dan denk ik, waar heeft die vrouw het nou weer aan verdiend? Dat je er dan toch stiekem betrapt, dat je erom moet lachen,
Maar zullen we dan hebben over de plek in het oeuvre? Want We hebben het over bijna geen ding kunnen hebben zonder dat jullie een ander boek van hem er met de haren bij slepen. Dat is niet waar. Waarschijnlijk is het heel logisch om dat er bij te slepen. Maar Ellen, jij zei meteen eigenlijk, voordat we dit gingen opnemen, zeg van we moeten het absoluut daarover hebben. Nou, je hebt al wat dingen gezegd.
Ja, maar we hebben het al goed deels wel over gehad. Ik denk dat ik dit de allertamste Houellebecq Beck vind. En ook de Houellebecq Beck die mij eigenlijk het minst mijn denken op losse schroeven zetten. Dat komt ook door een zekere verzadiging, hoor. Als je alles achter elkaar, wat ik de afgelopen week heb gedaan, alles achter elkaar leest, denk je, nou ja, ik weet niet of ik er zo wild van ben. Wat ik heel erg miste in dit boek, het is deels een tikje science fiction. Captorix is dus een
Er worden ook geen jaartallen genoemd.
Er zit ook wel de technologie die wij ook kennen zit erin.
Er zit er niet één zin waarin hij zegt, volgens mij was Macron toen nog premier.
Ja, ja zoiets.
Ja, ja.
Maar dat is echt een enige.
Ja,
een
hele kleine hint. Ja. Los van dat medicijn en Macron, die dan waarschijnlijk niet meer is, miste ik dat. Want kijk, voor degenen die zijn oeuvre dus niet kennen, in Elementaire Deeltjes is op het laatst de toekomstige mensheid aan het woord, die niet meer aan seks doen en ook niet aan dood gaan. En helemaal leeg, maar toch happy de peppy zijn. in Onderworpen vind je het opeens heel aannemelijk dat Frankrijk een moslim minister-president heeft, die van Europa, de Europese Unie, samen met Noord-Afrika een nieuw groot Romeins Rijk wil maken. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. In de mogelijkheid van de eiland wordt onderzocht of onkwetsbaarheid, onsterfelijkheid, een garantie is om gelukkig te zijn.
Ja.
En dit, dat experiment, want elk roman is een proeftuin.
Ja.
Dat miste ik hier heel erg.
Ik ben helemaal met Ellen eens.
Wat denk, fijn. Joost, ziekjes?
Oh, nee,
ik heb ook MDMA en een radler gedaan.
Ik denk ook dat we daarom...
Ik moet zeggen dat ik een radler drink.
Ik zei oranje.
Ik denk ook dat we daar een beetje misschien bij de kern komen van wat ik van dit boek vond.
Ah.
En eerder hadden we het erover. Joost zei, mensen hun favoriete Houellebecq is vaak afhankelijk van waar ze mee begonnen zijn. En ik ben dus begonnen met deze.
Ja.
Maar ik denk niet dat het mijn favoriet zal zijn.
Ja, ja. Nou, en grappig Joost. Want wat jij bent dus begonnen met platform. Is het ook jouw favoriete Houellebecq?
Nee. Ik vond De Wereld als Markt de Strijd vond ik exceptioneel.
Ja.
En ik vond Elementaire Deeltje ook in vorm. Ja, ik weet niet. Vond ik heel bijzonder. Ook al had ik toen nog meer van hem gelezen, was nog nooit zoiets gelezen. Ik vond eigenlijk ook De Kaart en het Gebied vond ik ook fascinerend.
Yeah.
Schrijft hij een deel over een kunstenaar. En ik zat heel te denken, oh, ik wou dat die kunstwerken echt bestonden. Die beschrijft.
Dat dacht ik ook.
Dat vind ik wel heel bijzonder.
Dat dacht ik ook. En Houellebecq laat zichzelf vermoorden in dat boek. Geen wordt onthoofd.
Het slotdeel van het boek is een detective. Yeah. En dan moet de detective gaan uitzoeken wie Houellebecq heeft vermoord. Onderworpen vond ik dat begin heel mooi, maar niet perfect. De mogelijkheid van een eiland was meer,
Ik vond,
wat is jouw favoriet?
Nou, ik twijfel tussen Onderworpen, De Wereld als Markt en Strijd. En ik vond toch De mogelijkheid van een eiland aangrijpend. Omdat je ook de oplossingen namelijk in Elementaire Deeltjes wordt getoond voor de impasse die de westerse mens heeft. Weet je wel, we zijn sterfelijk, we rotten weg.
Ja.
Dus we zijn beperkt houdbaar, dus ongelukkig vanaf 40 jaar ongeveer. Dat wordt opgelost in de mogelijkheid van de eiland. En nog wil iedereen dood. En nog kiest de hoofdpersoon voor een andere weg te bewandelen.
Ja.
Maar ik denk dus dat ik dat, alle dingen die jullie nu noemen, daar krijg ik het warm van. Dan denk ik, dat zijn vondsten. Dat zijn vondsten waar ook,
haar loopt ook helemaal aan.
Maar zo'n vondst miste ik hier, denk ik. Het had weinig momenten waarop ik mijn brein voelde oprekken of zo. Dat je even denkt, wow, wat gebeurt hier?
Yeah.
Ik werd er vooral een beetje moe van. Het leest een beetje als een boze, ingezonde brief naar een krant van iemand die met hele grote culturele en antropologische beschouwingen over de maatschappij komt. En Europa is aan het vallen en de westerse maatschappij. En ik weet niet, dat verhaal hoor je vaak de laatste tijd. Waardoor ik denk misschien extra vermoeid word van zo'n boek.
Ja, en van zo'n personage. Dat is denk ik een beetje met Elementaire Deeltjes. Toen was hij, die haat die hij had voor de jaren 60 en de bevrijding die plaatsvond, was echt een beetje voor de troepen uit.
Ja,
en absoluut. Dit is een beetje ingehaald. Maar Ellen, welk boek? Het is binnenkort Koningsdag. We gaan over de rommelmarktjes lopen. En we komen vast alle boeken van Houellebecq tegen. Welk Houellebecq boek gaan we dan voor Peter kopen?
Oh.
Wat is dan, waarmee raken we de kern het beste?
De Wereld als Martenstrijd.
Ja, eigenlijk
om mee te
wel,
beginnen.
Ja.
Om mee te beginnen. Ja.
Oké, kom maar op. Ik wil hem niet afschrijven.
Eén zitting heb je daar.
Ja, maar dan heb je nog 10 uur over.
Ja, dat is beter. Ja. 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 Hey, maar lees ook, Peter leest ook met zo'n liniaal.
Nee, met mijn vinger, woord voor woord zo. Maar, en klappen tijdens de lettergrepen. Ja. Maar is dit... We zijn nu al aan het beoordelen. Mag ik het nog heel even hebben om hoe deze Nederlandse uitgave eruit ziet? Dit kan toch niet?
Peter!
Ja, maar het doet mij denken aan een scheikundeboek op de middelbare school. Het lettertype, de kleuren, de vormgeving.
Nou, ik heb er nog nooit zo naar gekeken. Maar ik ben het natuurlijk gewend, hè. Dit is natuurlijk hoe het... Weet je, vroeger had je die... Met zo'n mooie...
Ja, heel mooi.
Foto. Ja, nee. Ja. Nou, ik heb hier... Ja, nu je het zegt...
Sorry, de observatie is niet van mij.
Nou, luister, maar luister, ik wil niet mijn grafkist mee bekleden, jongens. Nee, Peter.
Arbeiderspers heeft inderdaad een soort van stijl ontwikkeld. En die hebben ze nu op alle herdrukken gedaan. Heb je nou dat Michel, waar dan Wellebeck doorheen staat. Het is niet super mooi. Maar mensen kopen...
Ik krijg een beetje getal- en ruimtegevoelens bij. Dat was wiskunde, weet ik. Maar ik heb zo kort scheikunde gedaan dat ik vergeten ben hoe dat schoolboek heette.
Okay.
Moeten we dan ook nog een blurb en een cijfer gaan geven?
Ja, dat moeten we. Dat zijn we verplicht aan de luisteraar.
Ja.
Ja. Oké, wie gaat het spits afbijten?
Ik zou als blurb iets hebben van... dit is het boek dat...
Oh! Nou, arbeiderspers. Letten jullie op.
Lees deze boekje.
Oké, ik ben af. Ik ben af. Okay.
Ik heb het eigen
gedaan. Jongens, tot volgende keer. Ik zit op de bank.
Zet hem, ik kan er meteen op.
Coach, ik wil gewisseld worden.
Onze Joost is op. We willen een nieuwe... Wat zouden we als blurb doen, Peter, nu Joost nog
had? Ik had, en dit is misschien, dit is echt te sterk aangesteld... en het is echt van iemand die dus niet de rest van het oeuvre gelezen heeft... en misschien dus niet dit boek op waarde heeft kunnen schatten. Ik zou zeggen, dit is een beetje... en dat is een boek dat ik niet gelezen heb... maar dit is een beetje wat ik me voorstel van die laatste roman van Thierry Baudet. Daar waar je toen zo één fragment voorbij zag komen over iemand... ook een man, oude man die door Frankrijk wandelt en
een
baguette ziet en moet denken aan zijn eigen pik. Ja, ik word er niet zo enthousiast van.
Oké, de baguette van Baudet. Daar moest je aan denken. Ja, net iets te veel aan denken.
Ja.
Ja, ik zou zeggen niet zijn beste, maar wel erg lachen.
Ja, oké. Mijn cijfer, en dat is zo laag heb ik nog niet uitgedeeld.
Maar Peter, je bent zo tolerant altijd. Je geeft altijd een 7.
Ik was denk ik in een opstandige bui. 4.
Zo.
Ik zou het ook niet aan iemand aanraden.
Zo. Merel, kan je Joost zijn microfoon even weer inschakelen? Joost, wat voor cijfer zou jij het geven?
Een 5. Zo. Ook niet heel veel meer. En zou ik het aan mijn moeder aanraden? Ja, als mijn moeder Thierry Baudet was geweest, dan zou ik het aan haar aanraden. Maar anders
als
niet.
Mijn moeder een witte man van 60 was, die zich bijna gehoord witte voelde. Man.
Ja. Ellen, jij?
Nou jongens, dit vind ik wel heel heftig. Want ik wil het eigenlijk naar 6 geven. Maar dan komen we gemiddeld uit op een 5.
Dat is toch een mooi cijfer?
Ja, maar dan kom ik middel het altijd. En ik weet niet of een 5 het
je verhoudt je altijd tot de rest van de kritiek. Dat is wel zo.
Dat durf ik echt niet te zeggen.
Het moeilijke is dat, en dat is soms het vanuit creatieve. Het is natuurlijk vergeleken met heel veel andere romans die verschijnen. Een interessante roman.
Ja. Veel interessanter. Ja, veel interessanter. En ook, weet je wel, het ligt er dik op in dit boek. Bijvoorbeeld die degeneratie die zowel fysiek als bij de boerenstand... als bij het departement van landbouw, als bij de import van Europa. Het ligt er dik op, maar kom er maar eens om.
Ja, maar ik denk dat je anderzijds... Anderzijds kan je hem misschien ook net iets te hoog inschatten... omdat hij heel veel krediet heeft verdiend met de rest van zijn oeuvre.
Ah, ook slim.
Interessant punt. Ja, nou, interessant dan blijf ik toch... Hé, Peter.
Ja, maar ik wil ook... Oké, sorry, Ellen. Nee. Ik wil ook bijzeggen dat dit echt niet betekent... dat ik nooit meer iets van hem wil lezen of zo. Hoor. Het was gewoon dat dit niet het voor mij is.
Nee, en lieve luisteraar, mocht u nu denken van... hé, weet je wel, ruil die boekenbon... Als je het bonnetje nog hebt... ga de wereld tussen markt en strijd of elementaire deels. Ik geef het toch een 6, jongens. Daarmee komen we als gemiddelde op een 5. Vind
ik
laag.
Daar is hartstikke blij mee. Nee, joh. Daar wrijft hij zijn handjes. Goed. Nee, dat is toch prima?
Ja. Wat gaan wij de volgende keer doen, jongens? Want we hebben...
Nou, aflevering 3 van Game of Thrones is de volgende... Als u, dames en heren, luisteraars... Als u naar luistert en u denkt... Ik wil een soort boeken
kijken.
FM. Maar dan zult de Peter Buurman...
Met televisie
luister naar en Game of Thrones.
Ja, dat
de podcast over Game of Thrones.
Met Joost en Ellen.
Met Joost en
Ellen. En zonder Peter. Maar de volgende keer... Ik kan een paar tipjes van de sluier. We hebben nog een small talk opgenomen over... Poëzie!
Ja.
En wij gaan sowieso, dat hebben wij al afgesproken. Sorry, sorry Peter, maar het is natuurlijk geen democratie, de triumviraat. Ja. In de Joost en appgroep hebben we besloten dat wij The Silence of the Girls van Pat Barker, de vertaling komt in juni uit.
Oh, heb ik jou
we gaan bespreken. Ja, ja. Ja, dat liep ik je aan te bevelen. Ik heb je ook 2 exemplaren gegeven die je kwijt bent geraakt, maar het is leuk dat je het nog...
In de tussentijd gaan we ook nog eentje doen, want dat is pas in juni en we doen in mei doen we
dat is nog een grote verrassing.
Maar we gaan toch ook nog wel een Libris podcast maken, neem ik
aan. Dat gaan we zeker doen.
Maar dat moeten we dan echt over 2 weken doen.
Dus weet je, maar dat kan, ik heb ze al bijna afgesproken.
Zullen we het na de opname gewoon afspreken? Dankjewel, lieve luisteraars.
Dit was Boeken FM, de podcast van Das Mag en de Groene Amsterdammer over boeken en de inhoud ervan. Deze week bespraken we Serotonine van Michel Houellebecq. Mocht je nog iets kwijt willen over het boek of iets anders willen laten weten of een vraag hebben, dat kan natuurlijk. Mail naar boekenfm@dasmag.nl. Dankjewel, Ellen.
Dankjewel.
Dankjewel, Joost. En ik dacht, we hebben nog een hele leuke recensie gekregen in de mailbox. Joost,
ja!
Joost, wil jij misschien... Even voorlezen.
Geef me 2 seconden om hem te vinden. Ik bedoel, we krijgen heel vaak...
Ik heb hem ook hier. Je mag hem ook hier.
Oh, hier zo. Ja. Deze mail hebben we ontvangen van IFG. Ik weet niet wie het is.
Initialen.
En die had leuke feedback voor ons. Hij zei, wat een scholierenpodcast. Een stel giebelende, door elkaar pratende, zichzelf kittelende pubers. Krijg ik mijn huiskamer in met deze podcast? Stop hiermee. Direct. Wat een onzin. Ga een boek lezen. Ik denk...
Je vergeet de zin.
Oh, verstuurd vanaf mijn iPad. Ja. Ik denk wel dat als je de interpunctie ziet van de zin, dat het waarschijnlijk de Wellebeck is gestuurd.
Nou, ik moet zeggen, ik herken me hierin. Ik vind het echt knap, een knappe recensie.
Ja, ja. Fijne feedback. Dus mocht je ook zoiets hebben, stuur het vooral op naar boekfm@dasmag.nl. En dan, wie weet, misschien gaan we dit advies nog opvolgen en daadwerkelijk een keer een boek lezen.
Leuk.
Bedankt. Joep.